We gaan uit de Bijbel lezen en we lezen eerst het gedeelte waar de preek vooral over zal gaan, Openbaring 22, het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Openbaring 22, ik lees vanaf vers 12 en in de preek focus ik vooral op vers 17. We zijn hier in de kerk al een tijd bezig met de Heilige Geest, wat hij doet, wie hij is. Hier horen we dat hij nodigt. Openbaring 22, 12e vers, en daar klinkt het woord van onze God als volgt. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij, en ik lees nu iets anders dan wat er staat, omdat ik denk dat dat anders beter is vertaald. Zalig zijn zij die hun kleren gewassen hebben in het bloed. Dat is een ander handschrift wat daaronder ligt, dat je in andere vertalingen wel tegenkomt. Zalig zijn zij die hun kleren gewassen hebben in het bloed, opdat zij recht mogen hebben op de boom van het leven en ze door de poorten van de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich honden, tovenaars, ontuchtplegers, moordenaars, afgodendienaars, mensen die de leugen lief hebben en die doen. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water van het leven nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand er iets aan toevoegt, zal God een plage toevoegen. Als iemand er iets aan afdoet, zal God zijn deel afdoen van het boek van het leven en van de heilige stad, van de dingen die geschreven zijn. Met andere woorden, doe deze woorden recht. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Als je Openbaring leest, dan ontkom je er niet aan om ook andere gedeelten van de Bijbel te lezen. Veel in Openbaring is helemaal niet nieuw, maar zijn woorden die er al eerder geschreven waren, nu opnieuw bij elkaar gebracht. En daarom lezen we nu ook wat andere stukjes. Te beginnen met Jesaja 55. Jesaja 55, de uitnodiging om te komen tot het water. En je zult die woorden horen die we net bij Johannes in Openbaring ook gelezen hebben. Jesaja 55. Ik lees de eerste paar versen. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom wegen jullie geld af voor wat geen brood is? Waarom werken jullie voor wat niet verzadigt? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede en laat je ziel vreugde scheppen in overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en je ziel zal leven. Want ik zal met jullie een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken. Als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen. Omwille van de Heer uw God. Voor de Heilige van Israël. Want hij heeft u verheerlijkt. En als laatste een paar versen uit Johannes 7. Johannes 7, daar is de Heere Jezus aan het woord. Ik lees een paar versen waarin hij ook spreekt over drinken en tot hem komen. Johannes 7, Johannes de schrijver die ook bij Openbaring betrokken is. Johannes 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En hij zei dat over de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Want de Heilige Geest was nog niet op die manier uitgestort, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wie heeft er wel eens gevlogen? Je mag thuis ook je hand opsteken, ik zie hem toch niet. Maar wie van jullie heeft er wel eens gevlogen in een vliegtuig? Dan ken je waarschijnlijk dit plaatje. Dit is een stewardess. Wat is die aan het doen? Wat is die aan het doen? Als je wel gevlogen hebt en je weet het niet, dan is er iets misgegaan hoor. Want dit moet je dan wel weten. Als je dit namelijk niet weet, ja, dan heb je wel een probleem. Weet je wat dit is? Dit is de uitleg van wat je moet doen als er iets misgaat. Die mevrouw die is daar niet een soort toneelstukje aan het doen. Het lijkt er vaak wel op, maar dat is het niet. Ze pakt de spullen die nodig zijn als er iets misgaat met het vliegtuig. En dan gaat ze uitleggen wat je dan moet doen. Hier heeft ze dat vest om. Als het misgaat en er is de kans dat het vliegtuig noodlanding moet maken of dat het niet bekend is hoe het afloopt, moet je zo'n vest pakken. Dat zit onder elke vliegtuigstoel. Doe je om, kun je opblazen voor het geval het schip in het water terechtkomt. En als je dat niet doet, ja, dan heb je daarna een probleem. Kijk maar naar het volgende plaatje. Je gordel moet je ook omdoen, legt die dan ook even uit. En die legt dan uit om hoe je die gordel moet vastdoen en moet verstellen, zodat die voor jou goed zit. Want in die stoel waar jij hebt gezeten of zit, zit de volgende keer weer iemand anders. Dus die gordel moet goed om, want als het turbulentie is, dat betekent dat het schip in de wind heel erg heen en weer gaat, moet je vastzitten. Anders ga je zo het hele vliegtuig door. Gaat dus een lampje branden en dan mag je niet van je stoel. Met je gordel om. Volgende plaatje zie je ook. Er zit een hele kaart bij met hoe het vliegtuig is opgebouwd. En waar de uitgangen zijn. Waar welk deel van het vliegtuig is. Zodat je precies weet waar je heen moet lopen. Want als er iets gebeurt en iedereen is in paniek. Dan rent iedereen zo'n vliegtuig door, maar dat schiet niet op. En dan doet zo'n mevrouw bijvoorbeeld ook dit, of meneer, meestal is het een mevrouw, die wijst de uitgangen aan. Daar zijn uitgangen, daar, daar. Dus als u daar zit, moet u er daaruit. Als u daar zit, moet u er daaruit. Allemaal aanwijzingen voor wat je moet doen als het misgaat. Ik hoorde eens een keer iemand vertellen, die zei, ik ging met een vliegtuig ergens heen, ik moest ergens spreken en ik kwam daar, het was in Amerika. En toen zat ik in dat vliegtuig en toen begon de stewardess dat verhaaltje. Ze begon uit te leggen wat je moest doen, wat er nodig was. Maar eerlijk gezegd heb ik niet geluisterd. Ik had dat al een paar keer gehoord, ik wist het, dacht ik wel. Ik heb eigenlijk alleen gekeken, oh ja, daar zijn de uitgangen, want straks als we weer geland zijn, dan moet ik daar als eerste zijn. Dan pak ik mijn koffer en dan ren ik naar de uitgang, als moet ik op iedereen wachten. En voor de rest ben ik verder gegaan met wat ik deed. Ik pakte een tijdschrift, nog even mijn mail gecheckt voordat het internet eruit ging. En toen gingen we weg. En we zaten in de lucht. Een tijdje. En toen kwam er een bericht over de intercom. Het was de piloot. En de piloot zei, dames en heren, er is een mankement gevonden in het vliegtuig. We weten niet zo goed hoe het loopt. We gaan proberen te verhelpen. Maar er is een kans dat we een noodlanding moeten maken. De stewardessen zullen nog één keer uitleggen wat je dan moet doen. En die mevrouw kwam er weer naar voren. Pakte weer dat setje, legde het weer uit. En die man zei, toen heb ik wel geluisterd. Want toen dacht ik, nu wordt het serieus. Misschien heb ik het wel nodig. Nu moet ik maar even goed opletten, want waar is dat vest eigenlijk voor? En waar is dat fluitje voor? En hoe werkt het dan precies? Met dat hij wist, ja, maar er is wel een kans dat dit echt misgaat. Toen luisterde hij anders. Het hele Bijbelboek Openbaring is eigenlijk precies dat. Je kunt rustig zeggen dat in de Bijbel de wereld is als een soort vliegtuig met mankementen. En er komt een noodlanding. Schrijft de Bijbel over dat er een noodlanding komt. Als je die noodlanding goed wil doorkomen, moet je luisteren naar wat er wordt uitgelegd. Ook in het hoofdstuk dat wij hebben gelezen. Dat is niet bedoeld als een soort setje regels. Als je dit niet doet, gaat het fout. Dat is natuurlijk bedoeld om je te redden. De hele uitleg van die stewardessen is erop gericht om je te redden. Doe dit nou, dan maak je meer kans op veiligheid. Dat zijn ook de woorden van vanmorgen uit Openbaring 22. Gods uitleg hoe je veilig bent. En dan gaat het over dorst hebben, over komen tot hem en drinken. Maar dit is de achtergrond. Horen wat God je zegt, zodat je veilig bent als de wereld veranderen zal. Daar gaan we over nadenken, wat dat betekent voor ons, maar ook voor hoe we denken over mensen die al gestorven zijn en wat daarna gebeurt. Gemeente van de Heer Jezus Christus, afgelopen week kwam hij uit in 24 talen. De autobiografie van Barack Obama, de voormalig Amerikaanse president. De man van Yes We Can. In dit boek kijkt hij terug op zijn presidentschap. En hij geeft dat boek een inspirerende titel mee. A Promised Land, een beloofd land. In een interview zegt hij, ik zie verbeteringen, de wereld is er beter aan toe. Maar ik voorzie ook grote crises. Klimaatverandering bijvoorbeeld. Maar ik geloof dat als we dat kunnen voorkomen, het uiteindelijk beter zal gaan en niet slechter. Maar dat is een sprong in het diepe. Ik heb ervoor gekozen om te geloven dat dat waar is en te handelen alsof dat klopt, want ik wil dat jonge mensen zien hoe waardevol dat kan zijn. Geloven in verbetering en daarna leven. Het is wel zo'n beetje alsof je de Bijbel hoort. Je kiest ervoor om te geloven dat het beter zal worden en die hoop bepaalt je keuzes vandaag. Er is alleen wel een verschil. Obama zet zijn geld op menselijke keuzes. Als wij in staat zijn om verstandigere keuzes te maken, dan... De Bijbel wijst een andere weg. Op elke bladzijde van de Bijbel lees je het eerlijke verhaal. Mensen maken ook zo vaak verkeerde keuzes. Als de redding van de wereld daarvan afhangt, dan hebben we een probleem. Het is niet de keuze van mensen, maar het is het ingrijpen van God. Dat zal de wereld verbeteren. Dat is de hoop van de Bijbel. En als één boek in de Bijbel dat vertelt, is het wel Openbaring. Prachtig mooi boek. Openbaring zou op je nachtkastje moeten liggen. En dan niet als corona-eindtijd puzzelboek, maar omdat het je helpt om te leven met diepe hoop. Heel de boodschap van Openbaring is dit: God gaat doen wat mensen niet is gelukt. Hij maakt alle dingen nieuw. Vandaag klinkt de uitnodiging om uit die hoop te leven. Juist vandaag. Als we stilstaan bij hen die we verloren zijn. Je denkt terug. Je denkt vooruit. Je denkt aan hun leven. Je denkt aan je eigen leven. Je denkt aan hun sterven. Je denkt aan je eigen sterven. En ik zei al heel bewust, doen we dat vandaag. Volgende week begint Advent. Kijken we vooruit naar de komst van Jezus. Met die hoop noemen we straks de namen van hen die ons ontvallen zijn. De uitnodiging voor die hoop, vers 17. En ik loop dat vers gewoon in 3 stukjes langs. De uitnodiging. Door wie, voor wie en waarvoor. Door wie, voor wie en waarvoor. Eerst, wie nodigen er eigenlijk uit? Door wie? En de geest en de bruid zeggen kom. We denken hier in de kerk al een tijdje na over de Heilige Geest. Vorige week zagen we het werk van de geest, het hart, is dat hij je opzoekt waar je bent, je uitnodigt en zegt kom binnen in het feest van de Vader. Hoe verloren je ook was, hoe trots je ook bent geworden, kom binnen. Hier zien we precies hetzelfde. De geest nodigt uit. De geest zegt kom. Hij gaat de hele wereld over. Hij wil mensen erbij hebben die anders buiten zouden staan. Net als die zoon vorige week. Soms stoot het juist af als we het in de kerk over de Heilige Geest hebben. Omdat het dan lijkt alsof hij een soort bonus is voor de beste mensen. Bijzondere ervaringen alleen voor bijzondere gelovigen. Maar het hart van de Heilige Geest stoot niet af. Het nodigt uit. Gunnend, mild, liefhebbend. Kom. De Geest nodigt uit. Maar vanmorgen lezen we er nog iets bij. de bruid doet mee. Geest en de bruid. Zeggen kom. Wie is die bruid? Hoofdstuk 21 lees je, dat is de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, gereed gemaakt als een bruid. En de bruid, de vrouw van het lam, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalt bij God vandaan. In hoofdstuk 21 wordt dat nieuwe Jeruzalem met prachtige beelden beschreven. En als je die beelden goed bekijkt, denk ik dat het nieuwe Jeruzalem daar niet vooral wordt bedoeld als een plek, een ding, zoals nu de aardse stad Jeruzalem bijvoorbeeld. Ik denk dat het nieuwe Jeruzalem beschreven wordt als een gemeenschap. Een bruid is ook niet een ding. Dat is iemand met wie de bruidegom een relatie aangaat. Zo gaat ook deze bruid niet over stenen of muren, maar over mensen. Om een volk. Je leest namelijk dat bijvoorbeeld de namen van de 12 aartsvaders op de poorten staan. Oude Testament. Je leest dat de stad gebouwd is op de fundamenten van de 12 apostelen, Nieuwe Testament. Deze gemeenschap, dit volk, gaat over Israël en de gelovigen uit de volken. Jood en heiden samen. In het Oude Testament wordt Israël Gods bruid genoemd. In het Nieuwe Testament gebruikt Paulus die woorden voor de christelijke gemeente. Dat spreekt elkaar niet tegen. Dat vervangt elkaar ook niet. Dat vult elkaar aan. Israël en de christelijke gemeente. Samen bruid van het lam in deze wereld. De gemeenschap van gelovigen. En dat volk nodigt uit samen met de geest. Dat werkt als een steen die je in een vijver gooit. De kringen worden steeds wijder. Begon in Israël, toen ging het naar de ongewenste buren, Samaria en zo de hele wereld over. Steeds meer mensen horen dat, geven gehoor en worden zelf ook weer ingezet. Want dat staat er gelijk bij vers 17. Laat wie het hoort zeggen, kom. Zo werkt dat met die hoop. Als dat jezelf heeft geraakt, dan zorgt dat ervoor dat je ook anderen erbij betrekt. Dan wil je ervan delen. Dat is ook werk van de geest. Dat zegt Jezus in Johannes 7, hebben we dat gelezen. Daar klonk diezelfde uitnodiging, hè? Kom tot mij en drink. En dan zegt Jezus gelijk, wat ik je wil geven, gaat ook iets doen met de mensen om je heen. Als je in mij gelooft, zal er levend water uit je binnenste stromen. En dan zegt Johannes erbij, daar bedoelt Jezus de Heilige Geest. Met dat de Heilige Geest bij je binnenkomt, stroomt hij ook altijd door jou heen naar buiten. Je ontvangt de Geest als je gelooft en die Geest zal door jou heen ook anderen zegenen. Eerder in Openbaring lees je vaak, hoor wat de Geest tot de gemeente zegt. Hier horen we wat de Geest met de gemeente zegt. Kom! Zo werkt dat met de Heilige Geest. Hij trekt jou erbij en daarna zet hij jou in. De Geest laat je meedoen in de uitnodiging van God. Gemeente, we hebben de afgelopen maanden nagedacht over de Heilige Geest. We hebben veel ontvangen. Heeft dat ons eigenlijk ook in beweging gezet? Is er bij jou het verlangen gegroeid om van daaruit te delen? Er is bij de Heilige Geest altijd het risico om het persoonlijk te houden. Dat je voor jezelf mooie dingen ervaart en ontdekt en dat je daar stopt. Maar dan doe je de Heilige Geest geen recht. Groeien in de geest is ook altijd groeien in verlangen om uit te nodigen. Het evangelie raakt jou en je verlangt dat het ook met anderen doet. Als de geest jou binnenbrengt in het feest van Gods genade, zijn kind te zijn, als zijn kind te leren leven, dan wil je dat anderen ook geven. De geest en de bruid zeggen, kom. Maar voor wie is het dan, dat tweede? Nou, de hele wereld wordt natuurlijk uitgenodigd. Ja, dat is wel zo aan de ene kant, maar Johannes ziet het iets anders. Hij gaat verder, laat hij die dorst heeft komen. De uitnodiging is voor mensen die dorst hebben. Maar wie zijn dat dan? Ik denk dat Jesaja ons iets verder helpt. Daar klonk precies diezelfde uitnodiging. Oh, als je dorst hebt, kom. En dan gaat hij verder. Als je geen geld hebt, kom. Mensen met dorst zijn mensen met tekort. Die dat tekort ook ervaren. In de cultuur van Jesaja en Johannes is dat nog veel nadrukkelijker dan bij ons. Een warm klimaat. Geen water uit een kraan, maar uit een put. Weinig regen. Water was dus ook gewoon vaak op. Ze hadden veel vaker dan wij dorst. En dat werd ook al veel sneller gevaarlijk. Dorst is tekort aan wat je diepst nodig hebt. Je lichaam zendt signalen uit, ik moet water. Maar het is er niet. Dat gevoel. Dorst hebben gaat over een ervaring van tekort. Van iets nodig hebben wat je jezelf niet geeft. Hoe hard je je best ook doet. Dat is ook wat Jesaja zag gebeuren. Hè? Waarom betalen jullie voor nepbrood? Waarom werken jullie zo hard voor wat niet voldoet? Waarom investeer je zoveel? Waarom blijf je zo hard je best doen? Terwijl je merkt dat de leegte blijft. Omdat de dingen die je ervoor terugkrijgt vervliegen. Mensen met dorst zijn mensen met verlangen. Je zoekt naar voldoening, vervulling, naar betekenis. Naar de ervaring dat het leven goed is zoals het nu is. Echte vrede. Alleen ervaar je dat zo weinig. Het is er vaker niet dan wel. Spullen, uitdagingen, zelfs je geliefden, ze kunnen dat verlangen niet helemaal vervullen. Je houdt ergens altijd dorst. Juist vandaag wordt dat heel pijnlijk duidelijk. Hoe je soms ook tekort hebt in het leven. Hoe onvervuld het leven soms kan zijn. Als we denken aan hen die weggevallen zijn. Ieder van hen liet een leegte achter. De verhalen verschillen. De gevoelens ook. Maar elk overlijden maakt ons duidelijk, dit leven kan mij niet geven wat ik wel nodig heb. Want zelfs als ik iemand gevonden had die me zo goed kende, die dicht bij me stond, die me voldoening leek te geven, dan komt er een moment dat ik dat moet loslaten. Zo onverwacht soms, zo vroeg soms. En blijf ik achter met een gevoel dat ik niet zelf verhelpen kan. Hoe goed bedoeld, hoe liefdevol mensen om me heen ook zijn. Het blijft. Het blijft soms ook gewoon leeg. Wie kent mijn hart nou echt? Wie weet nou echt wat er in me leeft? Het vraagt moed om dat gevoel in deze tijd te erkennen. Om gewoon te zeggen, ja, ik heb dorst. Ik blijf maar verlangen naar water dat me voldoet. Onze cultuur dwingt ons om te doen alsof we alles al gevonden hebben. We hebben het perfecte leven. Ons werk geweldig, onze gezinnen dynamisch. Onze liefde bruisend, ons hart mindful, onze doelen ambitieus, onze plaatjes compleet. Zelfs rond uitvaarten noemen we vooral de mooie dingen. En we doen elkaar geloven dat dat echt zo was. Was dat echt zo? Vervulde die ander ons helemaal en wij die ander? Of was er ook toen dorst? Ik denk dat het een kernpunt van het werk van de Geest is. Voor hij je brengt bij de volheid van God, ontmaskert hij eerst de leegte van deze wereld. Voor hij je levend water geeft, geeft hij je eerst dorst. Heb jij vanmorgen dorst? Of denk je nog altijd dat deze wereld je ergens wel vervullen zal, als je maar... Die vraag is wel van belang en daarom stel ik hem, want God belooft een nieuwe wereld vol goed en overvloed, waar de mooiste momenten van nu maar voorproefjes van zijn. Maar zit je daar wel op te wachten? Letterlijk. Is dat je hoop? In heel het boek Openbaring valt een tweedeling, daar kan ik vanmorgen nieuw mee, ook in ons gedeelte. Mensen met dorst en mensen die denken dat ze die dorst niet hebben. Mensen die hoopvol vooruitkijken en mensen die genoeg hebben aan hun vandaag. Mensen die behoeftig durven zijn en mensen die doen alsof ze niks nodig hebben. Gods nieuwe wereld is er voor mensen met dorst. Durf je die dorst onder ogen te zien of vlucht je er nog altijd voor weg? En de geest en de bruid zeggen, kom, kom als je dorst hebt. Maar waarvoor word je dan uitgenodigd, de derde? Laat hij die wil het water van het leven nemen voor niet. Water van het leven. Je leest daarover in vers 1 en 2 van dit hoofdstuk. Een zuivere rivier van levend water, aan de oevers bomen met vruchten van het leven, die elke maand een vrucht geeft. Dit is water dat tot leven brengt en water dat tot in leven houdt. Dit water vervult, voldoet. Nou hebben wij het manco dat water voor ons juist een beetje karig voelt. Water en brood, dat eet je in de gevangenis. Als je vrij bent, dan dek je de tafel veel rijker. Jesaja helpt ons hier ook een beetje verder, denk ik. Hij zegt, kom naar het water en kom voor wijn en melk. Kom bij mij en eet het goede. Laat je ziel vreugde scheppen, blij worden van mijn overvloed. Dit water is niet karig, als een soort basis, net genoeg om in leven te blijven. Dit is de overvloed van God. Dat wat je vervult. De overvloed van nu heb ik nooit meer dorst. Zoals het nu is, is het goed. Ik heb vrede en meer heb ik niet nodig. Dat. Als je hier vandaag bent of meekijkt omdat je iemand verloor afgelopen jaar. Fijn dat je er bent. Misschien kijk je wel, heb je niet iemand verloren afgelopen jaar. Maar kijk je niet zo vaak mee en vandaag wel. Dit is wat wij hier geloven. Je vindt het goede leven bij God. Die ervaring van zo is het goed. We geloven dat je die buiten God niet kan vinden. Maar bij hem wel. En dat zeggen we elkaar juist vandaag. Juist als we stilstaan bij hoe tekort dit leven kan zijn. Dat er verdriet is, pijn, ziekte, dat de omstandigheden van het leven soms onbegrijpelijk zijn. Als een mens kinderen verliest, als een geliefde jong sterft, als een gezin complex was. Juist vandaag denk je ook aan tekort en dat doet pijn. Daarom zeggen we elkaar juist vandaag, wij geloven dat het goede leven niet ligt in mijn omstandigheden. Dat diepe vrede niet gaat over hoe het met je gaat, maar van wie je uiteindelijk bent. Dat het goede leven ligt bij een God die je verstand te boven gaat en die je hart kan geven wat je soms met je hoofd en niet meer kan volgen. We kunnen dat niet uitleggen of bewijzen. We zoeken er hier in de kerk zelf ook naar. En toch geloven we het wel. Dat het soms dwars tegen de omstandigheden in waar is. Levend water bij God. En dat goede leven, is voor iedereen beschikbaar. Ook vanmorgen. Niemand hoeft te zeggen, nou fijn dat jullie daar in de kerk in geloven en dat je er wat aan hebt, maar voor mij is dat niet meer mogelijk. Met alles wat ik heb meegemaakt, met de keuzes die ik heb gemaakt, met hoe complex mijn leven is geworden. Johannes hoort erachteraan, kom, neem het water van het leven voor niets. Precies zoals Jesaja ook al had gezegd. Als je geen geld hebt, kom. Koop zonder geld. Wat een prachtige zin. Dat is nou het hart van het evangelie. Koop zonder geld. Dit is verkrijgbaar voor niets. In dit leven is alles op betaling. Wat je geeft is wat je krijgt. Geen geld is ook geen goed. Dit is zonder betaling. De Bijbel spreekt een ander woord dan als je maar goed leeft, kom je goed terecht. Leef je niet goed genoeg, dan sta je buiten. Dat is onze eerste intuïtie, ook rondom de dood. Goed geleefd, dan goed terecht. En dan maken we het leven beter dan het was, zodat we hoop kunnen houden. Want voor een echt goed leven zul je moeten betalen. Hier is goed leven. En het is voor niets. Onverdiend. Je verdient dit niet. Het wordt je uitgedeeld. Kom, zodat ik je uit kan delen. Kopen zonder geld. Ja, maar dat kan eigenlijk dus niet. Want voor elke koop moet toch worden betaald. Ja, dat is zo. Maar wat als nou een ander betaalt? Nou, dat gebeurt nooit. Echt wel. Over een tijdje gaat de buurvrouw open. We hopen gauw dat koffiehuis bij de galerij. Weet je wat je daar kunt kopen over een tijdje? Koffie, is geen verrassing in een koffiehuis. Maar dan niet voor jezelf. Koffie voor degene na jou. Iemand die het niet zo breed heeft, die niet zo makkelijk zomaar geld uitgeeft of kan geven. Het heet uitgestelde koffie. Vanuit jouw overvloed kun je delen zodat een ander met tekort mag binnenkomen en koffie krijgt, aandacht en tijd. Prachtig concept, uitgestelde koffie. Dat is nou genade met hart en handen. Dat is precies waar dit over gaat. Kopen zonder geld, omdat iemand anders voor je heeft betaald. Lang geleden leefde Jezus Christus. Hij was God op aarde. Hij leefde zoals het leven was bedoeld, zo dicht bij zijn Vader. En dat kon je aan hem merken. Hij was voldaan, hij kende een diepe vrede. Hij had geen andere nodig om vervuld te zijn. Hij was de vervulling zelf. Daarom kon Jezus meer dan wij met volle aandacht kijken naar de mensen om hem heen. Zo bewogen. Zo wijs. Zo liefdevol. Zo heerlijk genadig. Hij zag wat gewone mensen in anderen niet konden zien. Hij zette een nieuwe toon. Maar niet iedereen kon dat volgen. Zijn weg botste met de heersende tijd en hij werd aan de kant geschoven. Ze hingen hem aan een kruis. En weet je wat Jezus riep aan het kruis? Ik heb dorst. Ik heb dorst. Denk je even in. De God van hemel en aarde. Hij laat de volheid van zijn Vader achter om mens te worden. Als mens doet hij alles wat zijn Vader verlangt. En toch hangt hij aan een kruis. En waar hij altijd de volheid van de Vader had geproefd, daar was die nu ver weg, want de Vader trekt zich van hem terug. Omdat de Zoon de zonde van de wereld draagt. En dus heeft Jezus Christus, de Zoon van God, aan een kruis dorst. Ze proberen het nog een beetje met een spons, met gevuld met water. En ze zetten hem op een stok, zodat hij kan drinken. Maar dat gaat over veel meer dan dat. Jezus had een diepe dorst, omdat de leegte zonder zijn Vader op zijn schouders lag. Maar toen daar aan het kruis, was er even geen Openbaring 22 vers 17. Toen was er even geen Jesaja 55 vers 1. Toen was er even niet, kom maar als je dorst hebt om te drinken. Hij droeg de leegte, de dorst, zodat wij geen dorst meer zouden hebben. Zijn dorst werd mijn vervulling. Kan ik uitleggen hoe dat werkt? Nee. Maar ik ben er diep dankbaar voor. Ik zou niet weten hoe wij ooit anders zouden worden vervuld. Dus weet je, ik ga maar naar God zoals straks iemand naar de buurvrouw. Hallo, ik heb dorst, maar ik heb geen geld. En dan vertrouw ik erop dat er iemand achter de balie staat die zegt, kom maar, er is genoeg. Wij hebben waar je naar verlangt. Dan vertrouw ik erop dat God me geeft waar ik zo diep naar verlang en wat ik nu zo diep mis, dat je ziel vreugde schept in zijn overvloed. Lachen zonder huilen. Dansen zonder pijn. Geluk zonder houdbaarheidsdatum. Leven zonder dood. En vooral een leven dicht bij de Vader. Die ons geluk zal zijn. Dat wacht. Als Jezus terugkomt. Dat is Bijbelse hoop. En daarom eindigt de hele Bijbel met nog een keertje. Kom. Maar nu niet als uitnodiging. Vers 20. Nu als een gebed. Kom, Heere Jezus. En dat is een uiting van een diep verlangen. Omdat dit leven naast heel veel mooie dingen ook heel veel moeilijke kanten kent. Zelfs als je leeft in de kracht van de geest, dan nog. En de geest en de bruid, ze leren ons zeggen, kom voor ieder die dorst heeft, maar ook kom Jezus. We bidden om zijn komst. Dan zal aanbreken waar we al die tijd op hebben gewacht. De laatste woorden van de Bijbel. Het is een en al verlangen naar wat komt. Obama zocht dat ook. Een beloofd land noemde hij zijn boek. Hij was hoopvol als mensen op tijd zouden ingrijpen om de crisis af te wenden. Hij kiest ervoor om te geloven in een mooie toekomst. En dat is prachtig, inspirerend, moedig, maar ook heel kwetsbaar. Want wat als menselijk ingrijpen faalt? De kerk van alle tijden is ook hoopvol. Niet omdat menselijk ingrijpen de crisis afwendt, maar omdat God zelf zijn nieuwe wereld brengen zal. We kiezen ervoor om te geloven in een betere toekomst, omdat God zal doen waar mensen al eeuwenlang in falen. Hij heeft laten zien dat hij krachtig genoeg is toen Jezus opstond uit de dood. En nu wachten we op zijn komst. Dat gaat de wereld redden, gemeente. Niet een vaccin, of dat er nou met kerst is of niet. Zelfs geen uitvinding die kanker verhelpt. Niet een programma dat ons leert om beter te leven, maar de komst van Jezus naar deze wereld. En de wereld die dan komen zal, met een rivier vol levend water. Een boom die leven geeft. En Gods goedheid zo dichtbij, zoals het altijd al had moeten zijn. Bron van levend water, ontspring nu in mij. Zend uw geest, o heilige God, en maak mij vrij van elke situatie die mijn hart bezwaart. Geef mijn last aan u, die heel mijn ziel bewaart. Heer, u bent de herder die mij geneest. Neem me in uw armen. Leid mij door uw geest. Neem mijn trots, mijn twijfels. En mijn angsten nu, trek me met uw liefde. Ik verlang naar u. Halleluja. Amen.